Een hele goede dag. Welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast. Vandaag gaan we het hebben over geld. En ik ben Ryan. Ik zit hier met Simon.
Hoi, hoi.
En we hebben weer een bijzondere gast in ons midden. Pastor Maduro, welkom.
Dankjewel.
En we hebben dit onderwerp gekozen. Natuurlijk is geld een enorm onderwerp wat we allemaal belangrijk vinden. Of wat heel belangrijk onderdeel is in ons leven. Ja, is het heel belangrijk. Nou, in ieder geval, we hebben het allemaal nodig. En veel geld hebben of rijkdom vergaderen. Natuurlijk is dat een maatschappelijk ding of een werelds ding. Je groeit op, je gaat studeren. Je moet een baan hebben om jezelf te kunnen onderhouden. En de wereld kijkt er natuurlijk misschien anders naar. Carrière maken, veel geld verdienen. Sommige mensen gaan wijs met geld om, anderen niet. Ja, er zijn heel veel aspecten waar we over kunnen hebben. En daar willen we graag wat op ingaan. Ook de gevaren of niet. Wat er ook vaak gezegd wordt is van als er een preek komt over geld of iets, dat het toch een lastig onderwerp is of gevoelig onderwerp of dat het stil wordt. Waarom is dat?
Dat is natuurlijk, ik zeg altijd, de kortste weg naar iemands hart is via de portemonnee. Geld is altijd iets gevoelig, omdat mensen het idee hebben. De kerk wil altijd mijn geld hebben. En mijn geld. Ik hoorde iemand ooit over zeggen, ik wil dat geld rolt, maar het liefst dat het mijn kant op rolt. En dat is vaak de reden waarom geld een heel gevoelig onderwerp is. Nou, ik kijk naar geld als middel. Dus ik zie het verzamelen van geld niet als doel op zich. En dat maakt ook wat makkelijk hoe ik over geld spreek. Ik, eerlijkheid zelf, bekennen mij ook te zeggen, ik had in het begin ook heel veel moeite mee om over geld te preken. Omdat het mij ook het gevoel gaf alsof ik het geld uit de zakken van mensen moet halen. En dat is de reden waarom het vaak een negatieve klank heeft. Okay. Terwijl wanneer je kijkt naar geld als middel, dan begrijpt iedereen, als je bijvoorbeeld kijkt maar naar een kerkgebouw, het simpele feit al dat je daar zit, warm zit, dat er lichten aangaat, dat er geluidinstallatie is, dat het niet gratis is.
Het kost allemaal geld.
Ja. Dat het allemaal geld kost. Ja. En dat als je in een huis woont, dat het ook verzorgd moet worden, dat er verzorgd moet worden en in geïnvesteerd moet worden. En door wie moet het geïnvesteerd worden? Door de mensen die het gebruiken. Dus de mindset dat geven aan kerken, dat mensen heel weer houden en soms negatief over praten, vind ik in de basis heel erg verkeerd. En natuurlijk, mensen kunnen altijd nog van die voorbeelden aanhalen van misbruik en dat soort zaken allemaal. Maar ik zeg ook altijd, je ziet ook misbruik in de supermarkt, je ziet ook misbruik in bedrijfsleven. Betekent dat dan dat je dan geen bedrijfsleven meer hebt en geen supermarkten meer hebt en dat niet? En zo, de balans daarin moet wel komen. En zo, er is een noodzaak om erover te spreken en open over te zijn. Want geld is een middel wat je nodig hebt om een hoop andere doelen te kunnen realiseren.
Mm-hmm. Ja. En dat is dan eigenlijk, kom je dan gelijk ook bij het beeld, hoe je ernaar kijkt eigenlijk.
Klopt. Want je hebt mensen, ze hebben gewoon chronisch tekort en chronisch gebrek aan geld. Ja. Ik zeg altijd, van jongs af aan, toen ik opgroeide, mijn ouders hebben mij één ding geleerd. En daar ben ik hun zeer en zeer dankbaar voor. En dan zeiden ze van, als je met auto wassen 5 gulden hebt verdiend, zorg ervoor dat je 1 of 2 gulden spaart en koop met die 2, 3 euro of gulden wat daar overblijft, je dingen mee. Ja. En zo, ik heb geleerd van kinds af aan al te sparen. En dat is iets wat je van dag te dag heel vaak niet meer ziet. Mensen zien dingen en willen op dat moment gelijk dingen hebben. Ja. En dat is de reden waarom er heel veel financiële problemen ontstaan bij mensen, waardoor ze in een moment wat echt een beroep op hun gedaan wordt om een bijdrage te leveren, dat ze niet in staat zijn om het te doen. Dus financieel planning is een heel belangrijk onderdeel. Ik kan herinneren, een aantal jaar terug heb ik bij ons in de kerk heb ik een bijbelstudie gegeven over financiën. En dat ging over echt geld zelf. Hoe besteed je? En ik stelde eigenlijk de vraag aan de gemeenteleden. Heb jij zicht over waar je geld naartoe gaat? En dan kom je dan daarachter dat heel veel van hun geen flauw idee hadden waar de geld aan opraakte. En zij gingen dan kijken op de bankafschriften. Ze gingen ik heb ze een Excel-sheet gegeven en ze gingen alles in dat Excel-sheet zetten. En dan kwamen ze erachter dat zij voor een heleboel dingen betaalden, terwijl ze dat niet eens meer hadden. En dat alleen al scheelde hun in sommige gevallen zelfs een paar honderd euro per maand.
Zo.
Dus ik snap dat dat gevoelig is, ook met, vanuit de kerkperspectief uit. Maar ik denk dat mensen ook bewust moeten zijn van het feit dat zij werken en voor hun arbeid krijgen zij betaald. Dan dat zij ook verwachten dat die prediker die daar staat, de hele gebeuren, organisatie eromheen, dat ook betaald moet worden. De Bijbel zegt ook, de arbeider is zijn loon waard. Zo, tuurlijk heb je te maken met voorbeelden wat mensen soms kan aanhalen. Misschien die paar die excessen en misbruik maken, maar daar tegenover zeg ik, er is wel meer dan 95%, misschien wel 98% die gewoon normaal netjes al hun dingen doen met betrekking tot het hele financiële gebeuren. Dus we moeten niet vanwege kleine negatieve voorbeelden de grote meerderheid die juist daarmee handelt benadelen.
Ja, die begrijp ik heel goed.
Eigenlijk hoe ik hierin zit is, ik ben student. Ja. Dus als ik nadenk over financiën, zeg maar, ik ben 22 voor de beeldvorming. Dus eigenlijk, een wereld gaat voor me open. We hadden het net al over, hoe ga je om met geld? U haalde al wat voorbeelden aan van ervaringen die u kent van mensen die op een bepaalde manier omgaan met financiën. Voor mij is het meer zaak, en dan vertegenwoordig ik een beetje de studenten. Hoe leer je omgaan met geld? En in de zin, kijk, wij doen een opleiding. En ik hoor vaker in de opleiding mensen zeggen, ja, je wilt zoveel mogelijk verdienen uiteindelijk. We doen een opleiding om veel geld te maken. En dan denk ik gelijk na, oké, cool. En ik zag dit onderwerp staan op de agenda. Maar hoe ga ik daarmee om? Dacht ik dan gelijk, zeg maar. Wat is wijsheid? En u haalde al aan over uw eigen opvoeding. Natuurlijk, iedereen heeft een opvoeding. Ook op het gebied van geld. Ik ben dan benieuwd, wat is dan de goede manier om met geld om te gaan? En we gaan zo meteen in op wat de Bijbel erover zegt. En voordat we daar naartoe gaan, wil ik eigenlijk aan u vragen. Misschien is dat ook niet in één zin te beantwoorden, maar wat is een goede manier om geld te zien? U zei net al middel. Wat is zeg maar, waarom doe ik een opleiding, zeg maar?
Nou, kijk, je zegt je doet een opleiding, dat is wel mooi. En ik hoop dat je dat ook doorzet tot het einde toe, zodat je dat je diploma kan behalen. Ik heb ook hier gestudeerd in Nederland. En na mijn HBO heb ik een aantal post-HBO-opleidingen gedaan en later de universitaire master gehaald. Het begint bij de eerste realisatie. Je zegt, ik ben student. Dan zou ik zeggen, past jouw levensstijl ook aan de inkomenssituatie die je nu hebt? Ga niet leven op het niveau, bijvoorbeeld, dat ik nu leef als 52-jarige. Want ik heb een baan, ik heb een inkomen en mijn levensstijl is anders. En jouw inkomen nu, ik weet niet of je studiefinanciering krijgt in de leningsvorm van tegenwoordig, of dat je werkt en daarbij studeert, of je wel een ondersteuning krijgt of niet ondersteuning krijgt van je ouders. Dat is allemaal afhankelijk. En het is belangrijk dat je leert jouw levensstijl aan te passen aan je inkomen dat je nu hebt.
Goeie.
Krijg je 300 euro? Probeer van die 300 euro te leven. En het liefst zou ik willen zeggen, probeer van 280 euro te leven en spaar 20 euro. En waarom? Omdat uiteindelijk, als je straks klaar bent met je opleiding en je hebt een baan ergens gekregen, nou, in sommige gevallen krijg je een leaseauto mee, in andere gevallen niet. Dan kan je een stap maken om een huis te kopen later. Maar dan heb je ook alvast geleerd om te sparen in de nu al. Al heb je niet meegekregen van je ouders. Dat kan. Maar nu al als student, als ik jou dat mag meegeven, dan zou ik zeggen, doe dat. Downsize jouw levensstijl, jouw niveau van leven. Kijk niet naar misschien die rijke kinderen die bij jou in de klas zitten. Die wel fortuinlijke ouders hebben die van alles nog wat voor hun kan kopen. Mm-hmm. Dat jouw maatstaf zou zijn. Bepaalt jouw maatstaf naar gelang je eigen inkomen is.
Ja, heel wijs wat u zegt natuurlijk. Jezelf je levensstijl aanpassen naar wat je verdient en wat er inkomt natuurlijk. Zelf heb ik dan een goede maat van mij, Joes. Hij is heel goed met Excel en hij houdt zijn financiën altijd heel goed bij. En eigenlijk heb ik, u had net al over Excel sheets. Ja. Eigenlijk, ik denk dat het ook belangrijk is, of dat merk ik bij mezelf dan. En waarschijnlijk doen jullie twee dat ook, Ryan en oom. Ik zeg oom. Maar om het bij te houden, zeg maar. Wat gaat er in en wat gaat eruit, zeg maar. Of dat, ik merk voor mezelf een overzicht of een inzicht, beter gezegd. Dat geeft gewoon grip.
Zeker. Ja. Nibud heeft prachtige, wat ik zelf gebruik, is ik gebruik die overzicht wat Nibud heeft gemaakt. Nibud heeft een Excel sheet ontworpen, dat kan je gewoon vinden op de site van Nibud. Ja. Waar heel veel normbedragen staan, ook voor zaken. En dan geef je ook een naast het, laten we zeggen, losse beeld wat mensen kunnen hebben, dan geef je ook een beetje richtlijnen om bepaalde kosten te kunnen beoordelen. En zit je ver boven, dan weet je van, hé, wacht even, daar moet ik toch wel wat gaan doen. En dat sheet wat Nibud ontwikkeld heeft, dat is een ideale sheet wat je kan gebruiken om al jouw kosten in beeld te brengen. Kijk, bijvoorbeeld, besteed je heel veel geld aan fastfood. De vraag is, moet je niet op de markt fruit, vruchten, verse producten halen die je veel goedkoper koopt. Mm-hmm. En daarmee gezond eet, dat is één. En twee, veel goedkoper. En zo het slim leren inkopen maakt ook dat je dan ook aan kostenreductie kan doen, waardoor je ook meer grip gaat krijgen op je financiën.
Ja, heel goed.
Ja, ik vind dit echt super mooie tip. Ja. Ik denk dat het ook heel praktisch is voor mensen om dat gewoon erbij te pakken, zo'n Nibud Excel sheet. Klopt. Ik weet ook, mijn vader is ook een boekhouder, dus ik heb ook zoiets meegekregen, een Excel sheet vanuit, die ging trouwen, kreeg ze een Excel sheetje mee. En inderdaad, het inzicht in wat je uitgeeft en wat er binnenkomt, dat helpt je heel erg om te zien waar je geld aan besteedt. Is ook soms confronterend inderdaad. Je ziet van, woeie, ik heb echt veel geld uitgegeven aan dit of dat.
Ja.
Maar dat is wel heel mooi.
Klopt, ja, dat snap ik, dat het best wel confronterend kan zijn.
Daarnaast, dat is het doel.
Daarnaast denk ik ook wijsheid zoeken. Dus ook met betrekking tot geld. Hey, we hebben niet van niets een paaster, maar ook gewoon ik kijk altijd graag naar mensen die het goed doen. En er zijn ook wat mensen die het wat beter doen op het gebied van financiën of geld. Ik vind het dan interessant om te vragen van hoe gaat die dan met geld om? Hoe komt het dat die voorspoedig is op het gebied van geld? Dat vind ik dan voor mezelf wijs om daarmee in gesprek te gaan.
Klopt. Dus kijk, belangrijk om vragen te stellen en leerbaar te zijn. Kijk, ik bedoel, dat is via het Nibud de nieuwe informatie te krijgen. En op het moment dat je die informatie je hebt toegeëigend en je merkt zelf bijvoorbeeld dat je niet goed met geld om kan gaan. Ja, ik gaf net aan, Ryan, dat je getrouwd bent en zo'n sheet hebt meegekregen. Nou, dat niet beide partijen kunnen even goed met financiën omgaan. Nou, als dat een zwakke punt bijvoorbeeld voor jou is, nou, dan kan je je vrouw vragen om die ondersteuning daarin of die controle erop. En zo, of als zij het heel veel moeite mee hebt, dat je dan leert goede afspraken over te maken om elkaar erin te helpen en te ondersteunen. Kijk, je kent situaties. Over het algemeen leren we dat de man de financiën doet en de financiën beheert vanwege alle stress, maar dat is toestanden. Maar het zijn een aantal keren situatie geweest waar ik gezegd heb, nou, laat de man alsjeblieft niet langer de financiën doen om de inkomen binnen de gezin te garanderen, zodat het goed en veilig geregeld wordt. En En zo, dat is heel belangrijk dat beide partners inzicht hebben in de financiën en elkaar daarin kunnen ondersteunen. En over en weer tot hulp kunnen zijn voor elkaar. En ja, helemaal in een situatie waar één van de partners moeite heeft met het uitgeven van geld.
Ja, ja.
Ja,
slim.
Ja, goeie. En ik zou ook wel even de stap willen maken dan naar het geestelijk. Hè, van hoe ziet God eigenlijk geld?
Nou, ik heb een hele mooie anekdote erover. Dat iemand zei ooit eens een keer tegen mij van God kijkt naar geld als middel. En eigenlijk wil God ons zegenen. Maar kan hij het geven in een open hand? Met andere woorden, is het zo dat God ons middelen kan geven en ons zegenen. En dat wanneer het nodig is, dat er geïnvesteerd zou moeten worden in zijn koninkrijk, dat wij bereid zijn een deel van hetgeen wat hij ons ter beschikking heeft gesteld te gebruiken voor zijn koninkrijk. Nou, dan zie je twee situaties in de Bijbel. Kijk, als je door de Bijbel heen bladert, mensen doen alsof rijkdom of rijk zijn zondig is. Nou, dat vind ik niet terug in de Bijbel. Wat ik in de Bijbel zie, ik zie Abraham, die is zeer gezegend geweest door God. Groot man, veel gezien, veel in beheer gehad. Ik zie Isaac, ik zie Jozef, ik zie koning Salomo niet te vergeten. En zo mensen die veel zegeningen hebben ontvangen van God. Aan de andere kant zie ik ook dat wanneer wij die middelen wat God ons mee gezegend heeft gaat maken tot een God, of dat wij aan vast komen te zitten, dat het heel moeilijk kan worden als God ons vraagt om bepaalde offers te brengen. Ik vind dat een mooie situatie. Eigenlijk als je twee voorbeelden tegenover elkaar zegt in de Nieuwe Testament, dan zie je de ontmoeting tussen Jezus en de rijke jongeling. En de man die buigt voor Christus en die noemt hem Heer. En de Bijbel zegt zelfs, Jezus kreeg hem lief. En toch zegt Jezus tegen hem, ga heen, verkoop al wat gij hebt. Geef het aan de armen, kom hier en volg mij. En de Bijbel zegt, de man gaat droef heen en we horen nooit meer iets van hem. Daartegenover staat een Petrus met een boot en netten dat ook bepaalde waarden vertegenwoordigt. Je zou denken, waarom vraagt Jezus niet aan Petrus? Verkoop je boot en de netten en kom hier en volg mij. En aan hem wordt dat niet gevraagd. En zo, het lijkt erop dat alsof in het hart van de mens iets bepalend is hoe zij kijken naar geld en wat God van ons vraagt of niet vraagt. Zit je gebonden aan geld? Met andere woorden, alles wat omdraait in het leven is voor jou geld. En je gaat overlijken vanwege geld. Ja, dan heb je eigenlijk de hele doel gemist waar geld om gaat. Terwijl als je naar geld kijkt, naar een middel om doelen te realiseren, ja, dan kijk je heel anders. Dan is je oordeel ook wat je hebt over geld anders. En dan is het als het ware dat God het geeft aan je in beheer als rentmeester erover. En op het moment dat hij een beroep op je doet, dat je je broeder ziet in nood, dat je ook hem of haar kan helpen.
Ja. En waarom is het zo belangrijk om op het moment als God dat beroep op jou doet, om dan ook erop te acteren, dus te geven eigenlijk, dat komt toch?
Ja, waarom is het belangrijk? Omdat ik las een artikel over een voetballer. En zijn vader was ziek in Suriname. En de man was ernstig ziek. En ze hadden wat geld nodig voor de operatie. En hij weigerde geld te sturen. En die vader stierf. En later had hij enorm veel spijt. En hij wou dit doen en dat doen. En geld geven van allerlei doeleinden. Maar het punt is, daarmee breng je de man niet weer tot leven. Die misschien door die medische ingreep wel in leven zou zijn geweest. En zo, als God een beroep op je doet op dat moment, vanwege de nood van dat moment, handel je niet. Dat betekent dus dat nood op dat moment, en als het gaat in dit geval om leven, of het gaat om andere doelen, wat gerealiseerd had moeten worden, die gelegenheid is voorbij. Ja. En dat is met name een belangrijk iets. En een mooi bijbelvoorbeeld is Esther. En dan zie je dat Esther het maakt tot koningin in de Bijbel. En dan zegt Mordecai, als oom, die zegt tegen haar, zegt Esther, je kan niet blijven zwijgen. Ja. Maar misschien heeft God jou met het oog op dit uren jou die plaats en positie gegeven dat jij nu je mond opent voor. En zo, als je zo naar geld kijkt, en vooral als christen, dan ben je ook niet gebonden aan geld of droevig over geld wanneer een beroep op je gedaan wordt om te geven.
Ja, het is echt een hele andere mindset, een hele andere visie, wat je houding ook verandert.
Klopt, klopt. En dat betekent niet, want vaak zie je natuurlijk dat die discussie ontstaat van ja, maar ja. Er wordt allerlei oproep gedaan om alles te geven. Maar, in de Bijbel zie je een heel specifieke situatie dat God mensen vraagt om alles te geven. Over het algemeen zie je namelijk dat mensen moeten leren te budgetteren. Ik heb zelf een financieel technische achtergrond. En als je leert te budgetteren, dat je zegt van oké, prima, dit is dat deel wat God toebehoort en ik wil bij wijze van spreken iets extra sparen. Dat op het moment dat er een nood is in de kerk, dat ik dat potje kan gebruiken om te geven. Dan zie je dat je dan ook bewust plant en rekening mee houdt dat de mogelijkheid zich kan aandienen om te kunnen geven. En dan heeft dat ook geen effect op jouw, laten we zeggen, reguliere kosten dekken en beheersen van je financiële huishouding. Dan is die op orde, dan is die netjes, dan loopt die gewoon correct. Ik heb 2 studerende kinderen gehad en ik weet dat dat enorm in de papieren kan lopen. En ik kan zeggen, door dat gewoon goed te plannen, scheelt het gewoon heel veel.
Ja, dus daar echt wijze, ook praktisch gewoon heel wijs mee om te gaan.
Ja, ja. Ja, dat is heel belangrijk, klopt. Ja.
Voordat we hieraan begonnen, had ik wat teksten gezocht. En eigenlijk een tekst die ik wel heel grappig vond, of dit is eigenlijk gebed. Dus het staat in Spreuken 30 vers 7 tot en met 9. En de schrijver zegt dan, of ik denk dat het een gebed is. 2 dingen vraag ik u. Gun ze me zolang ik leef. Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk. Voed me slechts met wat ik nodig heb. Want als ik rijk zou zijn, zou ik u wellicht verloochenen. Dan zou ik u kunnen zeggen, wie is de Heer? En als ik arm zou zijn, zou ik stelen en de naam van mijn God te schande maken. En wat ik grappig vind, zeg maar, aan deze tekst. De schrijver die vraagt om niet arm of niet rijk te zijn, maar of hij vraagt om niet per se arm of rijk te zijn, omdat hij anders, zeg maar, een slechte houding kan ontwikkelen. Een slechte houding kan krijgen. En dat is eigenlijk waar u steeds op terugkomt. Van het draait om hoe is iemands beeld van geld? Of hoe gaat hij ermee om, zeg maar? Ja. En u zei net al rentmeester. En voor de beeldvorming, rentmeester, dat ben je wanneer je, zeg maar, met iets om moet gaan wat niet van jou is. Dus zeg maar,
klopt, de beheer krijgt over iets.
Ja, precies. Dus het is echt een beheer over een middel, ja. waar we over spreken.
Ik vind het wel grappig dat u die tekst zo aanhaalt. Maak me niet arm, maar ook niet rijk. En ik werkte toen in Den Haag. En we hadden een collega. En hij was ook, had ook een christelijke achtergrond. En de grap was dat beide van ons, wij deden niet aan loterijen vanuit onze christelijke overtuiging.
Ja.
En wij zaten daar onder het genot van een haring. Zaten wij zo met elkaar te kletsen erover. Wat zouden wij doen met de 60 miljoen als wij mee zouden gedaan hebben met aan de loto en we zouden de 60 miljoen euro winnen. En aan het eind van het gesprek zeiden we tegen elkaar, het is beter voor ons dat wij niet kopen, zodat we niet winnen. Want als wij die gewonnen zouden hebben, dan eindigt het verkeerd met ons af. Ja. En dat zie je bij veel mensen. In het financiële vakgebied zie je tegenwoordig, en de tijd waar wij nu in zal gaan, ook veel bedrijfovernames plaatsvinden van generatie op generatie. En dan zie je dat mensen krijgen soms in één klap een hele smak geld. Maar als ze niet geleerd hebben goed mee om te gaan de beheer goed erover te voeren, dan zie je vaak dat het einde van die mensen echt verschrikkelijk is. Dat ze eindigen in diepe schulden, grote problemen.
Bizar, hè?
Omdat ze nooit geleerd hebben dat middel geld te beheren. En mee te investeren en goed mee om te gaan.
Ja. En dan even vragen, want ik kan me begrijpen, dit is iets een term wat heel vaak voorkomt natuurlijk, hè, rentmeesterschap.
Ja.
Maar hoe ben je dan een goed rentmeester?
Nou, het begint eigenlijk bij inzicht hebben in. Ja. Laten we het heel praktisch maken. Je bent getrouwd, je hebt 2 kinderen. Oké, daar gaat er geld uit. Ik begin bij het eerste primaire vraag. Wonen moeten we allemaal. Of ik nou in een huis zit dat ik huur of koop, dan zou ik zeggen, de eerste vraag, ja, waarom zou ik huren als ik kan kopen? Want als ik huur, betaal ik voor iemand anders bezit, terwijl het ding nooit van mij wordt. Dus dat is al mijn eerste basisvraag die ik altijd stel. Nou, dan ga ik kijken naar de uitgaven die ik heb. Nou, op het moment dat ik inzichtelijk heb wat mijn uitgaven zijn, dan kan ik ook kijken, oké, wat is mijn inkomen? Nou, staat die twee met elkaar in verhouding? Nou, dan zie je dat allerlei richtlijnen zijn vanuit het Nibud. Dat ongeveer zo'n derde van je inkomen mag opgaan naar huis en woninglasten. Nou, als je dat allemaal rekening mee houdt, dat is één aspect. En het tweede aspect is dat je leert te sparen. Dat je iets achter de hand hebt. Ja, de auto kan stuk gaan, wasmachine kan stuk gaan. En dat je een stuk, als christen zijnde, dat je ook een stuk apart houdt wat God toebehoort. Wat je een stap kan maken om iemand die in nood is te helpen. En op het moment dat je zo'n beheer voert over jouw financiën, dan weet je waar je geld naartoe gaat. Dan weet je wat de ruimtes zijn die je hebt om in geval van nood te kunnen acteren. En je weet waar jouw inkomen is die binnenkomt.
Ja.
En als je nou in loondienst bent of in zelfstandige werk, een van de grote verleidingen wat ik gezien heb bij met name opstarters. Want ik heb ook wat bedrijven begeleid die gingen opstarten. Is ze beginnen geld te verdienen en denken dan, oh, ik kan gaan uitgeven op het niveau van de eerste verdiensten. En ik leer hem gewoon direct al. Dwing jezelf een bepaalde verhouding te hanteren. Nou, van die 1000 euro dat binnenkomt, dan weet je gewoon al dat tussen de 330 en de 500 moet je apart zetten voor belasting. Ja. En zet dit apart voor, je kan tussen opdrachten heen komen te zitten waar je geen inkomen hebt. Zet die ook apart. En dan lijkt wel alsof je heel weinig overhoudt om op dat moment je leven mee te leven. Maar dat maakt wel dat je naar de toekomst toe een toekomstbestendig bedrijf kan opzetten. En rentmeesterschap is dat je leert niet gelijk uit te geven wat je op dat moment grof binnenkrijgt. Dat je zegt, hé, wacht even, dit komt nu binnen, maar ik moet kijken iets verder dan alleen maar vandaag.
Ja. Zo.
Goeie. Ik denk ook vanuit de jongere mensen die zeg maar nog niet echt in die bedrijfswereld zitten. Ik denk voor mij persoonlijk dat tiende, zeg maar, het geven van tiende. Je had het net ook over een deel wat God toebehoort. Ik denk dat, of bij mij persoonlijk, toen ik tiende ging geven, of giften ging geven. Of niet dat ik specifieke dingen zie of zo, maar ik merk gewoon dat ik nooit wat God tekort kom, zeg maar. Volgens mij was Paas Schuitmeij die in een preek zei van, of door het geven van tiende, zo laat je aan God zien dat je, zeg maar, verklaart dat het van hem is, zeg maar. Of dat je, dat we hem erkennen als rentmeester.
Klopt. Weet je, ik zeg altijd, wij geven geen tiende, want de tiende behoort ons niet toe. Ja. Op het moment dat we hem achterhouden, stelen wij van God.
Ja.
En zo, ook in Jericho kijkt, je ziet dat de stad, die gaat dan, Israël gaat dan binnen om die stad in bezit te nemen. En dan zegt God, raak helemaal niks aan. Dat is alles, behoort dan aan de Heere toe. En dat het toch aangaan wat spullen eruit haalt. en bewaard in zijn tent. En als gevolg daarvan leidt het volk nederlaag. En dan zit Joshua, die gooit zich dan voor God en zegt van ja, maar Heer, dit en ja, maar. En God zegt tegen hem, Joshua, wat liggen hier op het gezicht? Met andere woorden, lijkt het alsof God zegt tegen hem van Joshua, wat zit je hier te klagen en te muiren? Probleem is, jullie hebben genomen wat jullie niet toebehoort. En dan zie je dan dat oordeel over aangaan. En ik denk dat het niet aan God geven wat God toebehoort, dat we daarmee onze eigen bronnen vervloeken. En dan zie je mensen soms, zij verdienen echt duizenden euro's. En het lijkt erop alsof alles in een bodemloze put verdwijnt. En ze kunnen jou niet eens uitleggen hoe dat komt. En ik denk dat geestelijk aspect zeker daarin betrokken is. Ja. En uit mijn eigen leven zeg ik, ik heb altijd proberen zoveel mogelijk vrijgever te zijn. En dan zie ik ook de hand van God door al die dingen heen en door al die jaren heen. Dat God soms deuren opent of voorzieningen gaf. Dat ik denk bij mezelf, ja, maar dit kan gewoon niet. Dit is gewoon niet mogelijk. Maar dat God het doet, omdat we gewoon getrouw zijn in het acteren en handelen op die noden wat op dat moment gepresenteerd wordt.
Tof.
Ja.
Ik heb een vraag, hè. Want niet dat de luisteraar nu denkt van Simon heeft alles dik voor elkaar en is goed op orde. Ik denk dat ik zelf ook nog veel kan leren. En in de zin van, iemand vertelde mij een keer dat werken met financiën, werken met geld, dat kan je ook zien als vallen en opstaan. Ik heb soms dat want ik maak een begroting maak een plan, kosten en inkomsten, zeg maar. Mm-hmm. Zet ik naast elkaar. En dan spreek ik met mezelf af, oké, shoot, dit is de target voor aankomende maand voor bijvoorbeeld eten of fastfood. En shoot, ik ben overheen gegaan, zeg maar. Of ik heb er niet aan gehouden. Dus ik merk dat ik zelf ook, zeg maar, of zo kijk ik er dan ook een beetje naar. Met geld kun je ook fouten maken, vallen.
Zeker, zeker. Kijk, het punt is, geen van allen hebben wij de volledige wijsheid in pakken. We kunnen allemaal fouten maken. Ik neem ook altijd, als ik dingen budgetteer, neem ik een post onvoorzien. Zodat in ieder geval een beetje ruimte daarin ligt. Dat ik niet bij de eerste tegenvallen of fout, of hoe je dat noemen wil, direct al door de bodem heen zakt. Dat is iets anders, vind ik, dat wanneer mensen in een schuldensituatie zitten. Ik heb in het verleden wat mensen begeleid met schuldensituatie. En dan zeg ik, daar moeten we wel heel hard met elkaar een afspraak maken. En dat is, dat klinkt misschien heel overdreven. Maar ik heb met mensen gezeten, ik zeg, luister, we schrappen McDonald's, we schrappen KFC, we schrappen dat gewoon. En als je 3 weken goed gedaan hebt, dan is er beloning voor een ijsje. Voor jou en het gezin. En in het begin, daar keken ze me echt aan van deze man is gewoon gek. Wat denkt hij wel niet? En dit en zus. En dan op een gegeven moment komen ze uit die schuldsituatie. En dan kijken ze terug en dan zeggen ze dingen zoals, ik had nooit verwacht dat ik hieruit zou kunnen komen. En zo, het is niet dat wij geen fouten maken. Wij kunnen allemaal fouten maken. We kunnen allemaal in financiële situatie komen omdat iets is misgegaan waar wij van tevoren geen rekening mee hebben gehouden. Maar daarna is van belang dat je probeert ook streng te zijn naar jezelf toe. Om je financiële plaatje weer in balans te brengen. Omdat te veel ziektes, stresssituatie, problemen, ruzies, gezingedoe ontstaat vanwege de financiële druk.
Ja, ja. Nou, wijsheid. En heel, heel stellig natuurlijk, hoe je daarin spreekt. Ik geloof dat de Bijbel daar ook best wel stellige uitspraken over doet. Over de lener, of zal een knecht zijn, of in die zin, of nou ja, ook wat harde, klap, harde, ja, harde, ja, uitspraken daarover.
Ledigheid, ja, is altijd lastig, hè? Ja. En dat is het punt. Kijk, daarom zeg ik, op het moment dat je geld ziet als middel, en het doel wat jij voor ogen hebt is, ik heb het te leen gekregen om goede zorg over te voeren en dat mee te doen waartoe het bedoeld is. Ja, dan behoud je jezelf en bewaar je jezelf voor een hoop ellende.
Ja.
Ja.
Mooi. Ik heb dan als laatste vraag nog even, hè, want we hadden het straks over ook de mensen als je in schuld zou zitten. Is het mogelijk om, als je in schulden zit, om wel te geven?
Ja, dat is een hele goede wat je hier aanhaalt. Want een van de veel gestelde vragen door de jaren heen, ook als voorganger waar ik mee te maken krijg. Mensen stellen mij de vraag, pastor, kan ik mij tienden geven? Omdat ik zit in de schulden. En daar komt de vraag bij mij altijd op. Is het zo dat je in de schulden zit omdat je van God gestolen hebt? En zit je nu in de schulden en daardoor kan je niet geven en dan wordt het een vicieuze cirkel. Dus ik zeg altijd tegen mensen, begin met stap 1, God te vertrouwen. Geef aan God wat God toekomt, want anders blijf je van hem stelen. En ga erop richten om die problemen op te lossen. En veel schulden ontstaat omdat mensen geld uitgeven aan dingen die ze niet aan hadden moeten uitgeven in eerste instantie. Ze kunnen naar de winkel gaan, ze kunnen alles kopen. Ik kijk hun vaak aan en dan zeg ik van, wat voor telefoon heb je? En dan zeggen ze, ik heb een iPhone 11 of ik heb een S en ik heb een dit en ik heb een dat. Dan zeg ik, luister, hoe kan het dat je in de schulden zit en je loopt met alles naar de laatste mode? Dus laten we daar beginnen. Je levensstijl moet aangepast worden. Daar moet je mee delen. En op het moment dat je daarmee gaat delen, op het moment dat je die dingen aanpakt, wat aangepakt moet worden, dan kan je ook komen tot een stabiele situatie ter voorkoming van schulden. En als je God geeft wat God toebehoort, kan God ook nog eens een keer erbovenop jou zegenen. Ik kan me herinneren, ik ben nu een aantal keren geswitcht van kerken in de transactie van Utrecht naar Rotterdam toe. Dat moest allemaal snel gebeuren en al die dingen meer, een woning verkopen en dat. En de balans wat ik toen had, dat was een balans van iets van zo'n min 32.000 euro. En ik dacht bij mijzelf, oh, dat is wel wat. Ik maak een stap in gehoorzaamheid en dit is de totale balans van de hele transactie, de hele verhuizing, alles. Verkoop van huizen, koop van nieuwe huizen en al die dingen meer. Ja. En wij draaiden wat projecten. En het was gewoon niet... Dat was zo gek gewoon. Dat project had eigenlijk moeten stoppen. Maar het stopte gewoon niet. Alle indicatie was erop om te stoppen. Maar het stopte gewoon niet. En het ging maar door en door en door en door en door en door. En de gelden kwamen binnen. En ik heb de hele min 32.000 weggewerkt. Gewoon echt. Met een plus erop. En toen dat gebeurde, toen dat allemaal voorbij was, toen hield het project op. En ik kon niet anders dan omhoog kijken en zeggen, God, u bent wel grappig. Omdat ik maak een stap in gehoorzaamheid. En ik zie dat u hier een deur opent die normaal gesproken zou je zeggen van, dat kan gewoon niet. Ja. Naar de economische regels, naar de feitelijke regels, kon gewoon niet dat het project kon doorgaan. En het ging gewoon door. En daarom zeg ik, ik ben er stellig van overtuigd dat als je leert gehoorzaam te zijn en een goede rentmeester, en dat betekent dus ook soms voor jezelf, dat je streng bent voor jezelf in je uitgavenpatroon, dan leer je ook over voldoende ruimte te beschikken om in tijden van nood te kunnen acteren.
Goeie. Ja, heel mooi.
Ja, ik heb nog even wat dingen opgeschreven. Het is eigenlijk best wel veel. Het is eigenlijk een soort studie bijna. En ik vind het ook super praktisch. Dus ik denk dat hier mensen heel veel aan hebben. Ja. Probeer gewoon, hè, voor jezelf te leven naar hetgene wat je hebt. En ik vind ook vooral de visie, hoe je ernaar kijkt. Als je het ziet inderdaad als middel, als iets wat je in bruikleen hebt, dan kun je er heel anders mee omgaan. En zie je dat je rentmeester bent of hetgene wat niet eigenlijk van jou is, maar wat je in bruikleen hebt. Ja. Heeft u nog meer toe te voegen? Ik kan niet voorstellen.
Maar. Ik zou zeggen, van mensen moeten leren gewoon vragen te stellen. Kijk, ik heb geleerd wat ik heb geleerd door vragen aan anderen te stellen.
Ja.
En te kijken hoe anderen het doen. En weet je, ja, dat scheelt gewoon. Als je leert te kijken naar anderen, vragen over te stellen. En dat is, op dat gebied is geen vraag te dom of te wat of te min.
Ja.
Je kan beter soms vragen over stellen dan dat je zelf al die fouten zelf maakt.
Ja.
Ik zeg, we leven niet lang genoeg om zelf alle fouten te maken.
Ja.
Alles wat we leren van de fouten van anderen scheelt voor ons een hoop.
Ja. Zeker weten. Ja, heel wijs. Vragen.
Nou, super. Heel erg bedankt voor dat u sowieso wilde komen en dit allemaal vertellen. En ik denk echt dat dit echt wel een zegen kan zijn voor als je dit gaat toepassen in je leven. Dat je dan echt wel, zoals we dat zo mooi vinden, sleutels hebt om ook succesvol te zijn. Of in ieder geval de zegen van God te ervaren in hetgene wat je doet en onderneemt.
Jullie ook bedankt voor de uitnodiging en dat ik hier mocht zijn. En ik wens jullie ook heel veel succes bij jullie toekomstige uitzendingen.
Ja, nou, voor de luisteraar heel erg bedankt dat je weer hebt geluisterd. Mocht je nog vragen hebben of meer willen weten, je kunt ons altijd mailen via de deurpodcast@gmail.com. Ook gaan we even kijken of we een linkje kunnen toevoegen naar Nibud pagina, wat Paaster genoemd heeft. Ik denk dat dat praktisch is. En voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.